Overigens grote dank aan alle luisteraars op Twitter en op Instagram die ons een bak, echt tientallen tips hebben gegeven.
Ook wel dingen van, ja, dan moet je zeg maar in dat ene Calabrese dorpje bij de vierde boom rechts en dan 3 keer kloppen en een L zoeken en die dan volgen en dan bij een klein... En daar hebben ze een heel lekker biertje. Dan denk ik, ja... Oké, laten we het enigszins toegankelijk houden.
Ik ga je nog verrassen, want één van die bieren...
Die van die L die daar...
Die zit daar dus. Welkom bij aflevering 92 van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello Piras en we gaan het hebben over bier. We gaan het proeven. We gaan vertellen welk Italiaans bier dat in Nederland verkrijgbaar is. Onze goedkeuring het meest kan wegdragen, voor zover dat überhaupt relevant is. En we gaan natuurlijk heel veel vertellen over bier. Want Italië is natuurlijk niet het meest bekende bierland. Nee. Dat zijn andere landen, waaronder ons land, waaronder Tsjechië, waaronder België, Duitsland. Maar niet Italië. Maar er komt zo langzamerhand verandering. Daar hoor je vandaag alles over. En zo vlak voor de Italiaanse zomer nemen we natuurlijk ook wat 0.0 varianten mee. Verder een cultuurtip in Italië zelf. Dus daarvoor moet je naar Italië. En is het drankje van de week, doorlopend gewoon een biertje. En zometeen geven we de boek weg van Vandales Acqua in Bocca. Dus blijf luisteren. En we beginnen met het nieuws. Wat is jouw nieuws, Evelien?
Nou, laten we beginnen met nieuws. Uit de privésfeer, niet echt uit de privésfeer, maar uit de privésfeer van onze luisteraars. Er zijn namelijk 2 luisteraars van ons getrouwd.
Is een grap dit?
Ja, afgelopen weekend zijn namelijk Lot en Douwe in Turijn getrouwd. En ik weet toevallig dat zij de Italië-podcast in hun harten gesloten hebben. Ze wonen allebei in Turijn. Ze hebben zelf, en dat kan ik echt ontzettend waarderen, hun gasten als opdracht gegeven. Ja. Voordat ze naar Turijn afreisden om bij een huwelijk aanwezig te zijn. Om even te luisteren naar afleveringen van de Italië-podcast.
Voor de voorpret?
Gewoon voor de basis.
Ja, voor de
bare minimum.
Ja, dus er zijn nu mensen aan het luisteren die op voorspraak van... Ja. Voor het huwelijk van Douwe en Lot.
Ja, zeker.
Nou ja, en ze zijn er getrouwd, gaan ze nog?
Ze zijn getrouwd dit weekend.
Viva gli sposi.
Viva gli sposi.
Ja, ze hebben ja gezegd.
E figli maschi. Ja.
Tanti figli maschi.
Hartstikke gefeliciteerd.
Ja, mag je dat willen checken? Er is nog een aflevering vorig jaar gemaakt over het Italiaanse huwelijk. Maar wat leuk. Ja. Maar dat is dus niet jouw echte.
Dat is niet mijn echte nieuws. Dat ga ik dan ook kort houden.
Oh,
een kleine Italiaanse politieke crisis. Bij de Vijfsterrenbeweging. Vijfsterrenbeweging is de partij ooit opgericht door komiek Beppe Grillo. Inmiddels zitten ze al flink een tijd in de regering. En waren ze de grootste bij de verkiezingen in 2018. Protestpartij, zo is het ooit opgericht. Huh? Een soort burgerbeweging. Het is een movimento, de Vijfsterrenbeweging. Ik denk dat de meeste mensen die naar ons luisteren wel weten wat de Vijfsterrenbeweging is. Wat natuurlijk iedereen dacht, is dat zo'n nieuwe partij die zo'n snel groot succes heeft en zo'n hoog aantal zetels heeft, dat die al vrij snel in de clinch met elkaar zou liggen en uit elkaar zou brokkelen, zoals we dat in Nederland hebben gezien. Hè? LPF-achtige
praktijken.
Ja, LPF-praktijken. Ja. Dat is eigenlijk best uitgebleven. Die zijn nog redelijk. Er zijn wel wat crises geweest.
Ze hebben wat clashes gehad.
Maar
natuurlijk.
Niks.
Niks
gigantisch.
Ze hebben nogal wat kritische docu's die over hen zijn gemaakt ook overleefd. En die logen er niet om.
Zeker. Dus... Ze hebben bijvoorbeeld een internetplatform via
Rousseau.
Via welke de leden kunnen stemmen. Nou, dat is allemaal erg intransparant. Er zijn niet zo heel veel mensen die uiteindelijk de koers van een partij bepalen. En ja, is dat nou wel de manier om...
Ze hebben afsplitsingen gehad. Hè?
Afsplitsingen gehad.
Casaleggio enzovoort.
Ja. Ja.
Maar toch, ze bestaan nog.
Ze bestaan nog. En ze zijn nu zelfs in de regering met Draghi. Hebben er flink wat vijfsterrenbeweging. Politici hebben daar ministerposten. Zoals Luigi Di Maio. Ooit begonnen als steward in het stadion van Napels. Ja. Om er aan te geven dat het echt een beginner was. Hij had nauwelijks politieke ervaring. Hij had nauwelijks werkervaring. Maar toch, hij is minister van Buitenlandse Zaken. Hij schijnt het, hoor ik in de wandelgangen...
Best goed te doen, hè?
Best wel goed te doen.
Klopt, ik hoor dat ook van veel Italianen.
Ja. Dat hij dat toch wel verbaast.
Overigens, de premier Conte... Daar gaat de crisis mede over, weet ik. Maar die werd natuurlijk...
De oud-premier Conte.
Ja, precies, voor Draghi. Die was ook geliefd, hè, bij de Italianen. Die loopt in Italië zeg
die
maar,
kwam
een beetje
helemaal...
door de eerste coronacrisis. En die kwam net kijken. Was een hoogleraar, was een advocaat.
Ja.
Dus, maar die
kende niemand, had geen enkele politieke ervaring. En toen bleef... Dus ze hebben best een neus voor goede mensen. Maar het dreigt op dit moment. En we schrijven dinsdag, 21 juni.
langste dag.
De langste dag. We schrijven dus wellicht dat het morgen, als de podcast uitkomt, anders is. En misschien als je deze podcast een paar dagen later hoort, dat het nog weer anders is. Maar die Mayo lijkt zich te gaan afsplitsen binnen de Vijf Sterrenbeweging. En in mijn ogen is dit de eerste echte, echte grote crisis waarbij er een deel van de partij uiteenvalt.
Want hij is het niet eens met de lijn van Kont. Hè? Dat is nu de partijleider.
Exact.
Terwijl hij is natuurlijk de meest vooruitgeschoven en zichtbare post in het kabinet. En Draghi heeft al gezegd, als ik het goed heb gehad, Louis Nancy talken. Dus aan hem komen we niet. Nee. Kortom, die heeft een beetje zijn solidariteit aan Di Maio.
Ja, dus de regering gaat niet vallen in principe.
Whatever happens eigenlijk. Ja. Het is een beetje desdragisch. Hey, whatever it takes. Je komt niet aan hem. Maar dat betekent natuurlijk, als partijpoliticus ben je dan wel uitgespeeld in jouw partij.
Ja.
Als dit echt zou gebeuren. Dus ja, het zijn wel spannende tijden. Want, laten we niet vergeten, zolang Draghi er zit, is het rustig in Italië. We hebben ook al heel lang niet een echte politieke aflevering gemaakt met allerlei schandalen, intriges enzovoort. Maar wacht maar af. Volgend jaar, 2023,
zijn er weer verkiezingen. Parlementsverkiezingen.
En de kans dat Draghi een doorstap maakt is klein. Dus dan komt er weer van alles op ons dak, vermoed ik. Wat denk jij?
Ik denk zeker. Dus dan ligt alles weer open. Dan Salvini loopt warm in de coulissen. Nog meer nog Giorgia Meloni, die nog een stuk rechtser is dan Salvini. Nee, dus waar er nu misschien opgelucht wordt, adem gehaald over hoe stabiel Italië op dit moment is of lijkt.
Ja.
Maak de borsten maar nat.
Mm, de borsten.
Ja, ik dacht meer ervan. Meer borsten. Nee, maar dus ik heb over twee torso's naast elkaar.
Ja.
Twee torso's naast elkaar.
Oh.
Geen boezem. Oh. Wat is jouw nieuws?
Ja, ik zit heel even. Wacht even hoor. Ja, ik ben er weer. Ik volg een Oostenrijkse econoom op Twitter die deze week, naar aanleiding van de hervormingen waar wij het vorige aflevering in de Italië-podcast over hadden, luister hem terug als je hem niet geluisterd hebt. Riforme ma quando heet hij. Deze Philip Heimberger die zegt: het is weer een moment van vervormde mediaverhalen over Italië. En ik zal daarom de komende dagen.
Vervormde mediaverhalen?
Ja, hij zit daar dus niet mee eens. En hij zegt: en ik zal daarom de komende dagen de campagne tegen Italië onzin hervatten. En gegevens delen.
Ik moet eventjes qua dubbele ontkenning.
Ik ga hem zo uitleggen.
Ja.
En gegevens delen over die in tegenspraak zijn met het dominante verhaal. Nou, deze Heimberger was begin dit jaar al een Twittercampagne begonnen met de hashtag Cani. The campaign against nonsense about Italy.
Aha. En Cani betekent honden.
Ja, precies. En het is lekker dubbelzinnig. Hij heeft het met name gemut op mediaberichten, waarvan hij zegt: ja, dat is een beetje een bak aan gemeen plaatsen. En vaak klopt het ook niet. Dus Italië wordt vaak, als het gaat over hervormingen en financiële degelijkheid, in een hoek geplaatst waar het eigenlijk al heel lang niet meer hoort.
Mm-hmm.
En laten we nou eens naar de feiten kijken. En hij zegt: en ik ben niet een Italiaan, ik ben een Oostenrijker. Ik woon in Wenen. Ik heb hier eigenlijk geen bal mee te maken. Maar het klopt gewoon niet, lieve mensen. Dus kort gezegd is zijn kritiek dat er wel degelijk veel inspanningen zijn. En nu zeker dat Italië ook wel vorderingen maakt. Dus echt inhoudelijke vorderingen. Als je mij volgt via Donatello Piras, dan kun je de tweet zien. Want ik heb er in ieder geval, ik heb zijn draadje even doorgestuurd. En volgen. Het is geen wappie, deze man. Hij is een best wel serieuze econoom. Die met allerlei artikelen. En hij laat bijvoorbeeld ook allerlei covers zien van The Time. En dan staat Italië er weer met een strop op van. En zijn commentaar is dus: ja, het is iedere keer weer, als je nou eenmaal in dat narratief zit, dan kom je er ook niet makkelijk uit. Want dan ga je de volgende keer ga je dan niet een cover maken met: nou, kijk hoe goed Italië het heeft gedaan. En hij zegt: uiteindelijk is dat slecht voor de euro en slecht voor het onderlinge vertrouwen. En dat klopt niet. Nou, ik vond het een ander geluid.
Ja, dat fris geluid.
Ik
hoop dat wij ons daar wel bij kijken. Toch hoop ik wel behoorlijk feitelijk en laten ons niet meesleuren door narratieven. Maar goed,
ik weet het niet hoor. Want ik ben natuurlijk, omdat je het zo vaak gewend bent te vertellen, denk in eerste aanleg, moet ik ook eerlijk zeggen, van ik zal mijn tijd wel duren, die hervorming. Want dat is al zo lang niet. Dus het heeft mij ook wel een beetje, dat is de reden dat ik hem doortwitter, omdat ik dacht: nou, toch eens kijken of op zijn minst even de kritiek lezen, laat ik het zo zeggen. Ja, Evelien, we gaan het hebben over bier, over bira. En als we het dan toch over bier hebben, Italië doet aardig mee de laatste jaren, maar de echte biercultuur, ja, dat is toch in Oost-Europa ontstaan. En over dat interessante deel van Europa is ook een podcast bij BNR die kijkt naar het oosten. Dat is de Perestroikast van Floris Akkerman, oud-correspondent in de Sovjet-Unie en Oost-Europa-journalist. En slavist in Oost-Europa-kenner Geert-Jan Haan, de gewaardeerde collega. En zeker in deze tijden de moeite van het luisteren uiteraard waard. Salute, of beter gezegd, Nazdravi.
Nazdravi.
Nazdravi. En dan zijn we aangekomen bij bijna het hoofdonderwerp. Maar we hebben nog iets weg te geven. Namelijk de vandalenboekjes Aqua in Balca. Aqua in Balca. En nou ja, er zijn tientallen inzendingen geweest. Dank jullie allemaal wel. Ik heb gesmuld van alle commentaren. En jij bent met name gesmeerd van de wat puntiger.
Ja, puntiger ben ik voor gevallen, ja.
Puntig. En ik vond de uitgebreide ook wel fantastisch. Want ook dan vertellen mooi. Mensen toch allemaal wat ze... Nou, enfin.
En leuke woordspelingen, werden gezegdes gebruikt.
Ja, ja,
absoluut.
En misschien zijn die ook wel in de prijzen gevallen. Nou, jij mag de eerste noemen.
De eerste die een boekje heeft gewonnen is Floris Huig.
Floris Huig, gefeliciteerd. We gaan je via Instagram ook nog even taggen met Aqua in Balca. De tweede die een boekje heeft gewonnen is niemand minder dan... Lisette Maasland.
Olé.
Olé, Lisette. Auguri, auguri. En tot slot het derde exemplaar van Aqua in Balca. Dank aan Van Dalen voor het weggeven is Fleur Lind.
Hoera, hoera, hoera. It's a little bit funny, this feeling inside. Vuoi tu una bionda naturale che sappia vivere in compagnia, che ti circondi di affettuosa euforia e di frizzante piacere? Sì, la voglio. Adesso puoi baciare la sposa. I hope you don't mind, I hope you don't mind. Peron, una bionda per la vita. Ja, we hoorden een hele oude reclame van...
Peroni.
Peroni. En dat is in de jaren 90. En dit wordt nog gespeeld. Wat je hoorde was een priester. En die heel dubbelzinnig wil je een blonde vrouw. En er staat ook een blonde vrouw. En dat is Lagerbäck. De, hoe heet ze? De Zweedse die nu de aankondigster is van Ketempo Kefa. Die speelt daarin nog als zeer jonge Lagerbäck in deze reclame. Nou,
mag ik even een live geestig moment delen?
Zeker.
Ik heb hier laatst, ik heb mijn WhatsApp openstaan op mijn computer. En ik krijg nu een foto doorgestuurd van mijn vriend. Die mij laat zien dat er bij de Albert Heijn, of de supermarkt waar hij nu is, Pizza Pollo wordt verkocht. En pizza met kip.
Nee, en hij is nu hysterisch de mensen bij het Beffie aan het pakken? Of hij
nee,
kan
ik weet niet. Nee, het is meer dat hij denkt van, is dit echt? Is dit echt?
En even voor de record, we hebben het nu over een Napolitaan. Hè?
Napolitaan,
Louis,
maar goed.
En iemand die, dat als ervaringsdeskundige mag ik dat ook zeggen?
Zeker.
Hij kan een pizza bakken, zeg maar,
zeker.
Deze man.
Maar het is toch wel grappig, als ik dan toch even, terwijl jij de biertjes openmaakt.
Ja, ik ga alvast hoor.
Ik vind het zo
de
grappig
eerste.
Dat van vlees op de pizza prima en ook in de pasta goed. Maar kip, nee, dat is absoluut belachelijk. Kun je ook afvragen als je dan toch eventjes fris naar Italië kijkt. Dat je denkt, waarom is het heel normaal om eend, wild zwijn, varken, biefstuk, kalf. Allemaal dat mag in de pasta.
Ja?
Maar kip, dat is absurd.
Nou, ik maak wel eens pasta met kip gehakt. En dan maak ik er kleine polpettine van. Met een beetje parmezaan en zo. Dat is een beetje maar.
Maar kip. Ja, toch? Maar goed.
Ik weet het niet. Ik heb nooit de behoefte om kipnuggets op een pizza te gooien. Dat zijn namelijk twee verschillende gerechten.
We hebben overigens een gast naast dat we hier de hele tafel vol.
Gast is niet zomaar iemand.
Ik vind het toch. Dat is toch met heel veel egaar.
Zeker.
Kan zijn microfoon niet even open dat hij zich even gezellig voorstelt?
Ja, hij staat open.
Nou.
Wat willen jullie weten?
Nou, laten we eerst even zeggen. Want ja, je bent natuurlijk onbekend voor de luisteraar. Maar voor ons van
onschatbare waarde.
Want anders zouden wij bijna niet bestaan, hè?
Nou.
Bijna.
Jullie kunnen jezelf prima redden, volgens mij.
Nee,
maar bedankt voor het compliment. Maar
dit is Joeri. Ja? Joeri is onze steun en toeverlaten als het gaat om de techniek.
Om
en de voorbereidingen.
Voorbereiding, alle oneffenheden die wij af en toe doen, omdat we in ons enthousiasme, die worden vakkundig weggewerkt. Er zijn tips. Het enige waar hij nog niks aan kan doen is dat we nu in een enorme sauna aan het opnemen zijn.
Nee, maar ik vind het wel opvallend dat Joeri denkt van nou, kom weer eens kijken de podcast op het moment dat er bier wordt geserveerd.
Heel toevallig. Ja, nee. Ja, tuurlijk.
En we beginnen met een alcoholvrije. Ja. Dus om het even. Dit is het eerste alcoholvrije. Dus laten we maar gewoon even beginnen. Ja, gewoon alcoholvrije. Ik merk wel dat hij alcoholvrij is over.
Ja,
meteen.
Ja, maar ik vind het wel lekker. Ik denk dat ik drink meer alcoholvrij bier dan normaal bier.
Inmiddels.
Nou ja, al denk ik jaar of twee.
Ja, je bent iets ouder dan twee. Dus ik bedoel.
Ik ben ouder dan twee.
Dat is best wel nieuw, toch? Ik herken het aan mezelf ook. Ik drink ook best wel veel alcoholvrij bier inmiddels.
Ja, dat is gewoon het enige bier dat ik thuis heb. Dus dan...
Ja, dan, dat scheelt ook. Ja. Maar in het verleden dronken we niet zo vaak alcoholvrij bier.
Ja, en ik vind ook een tapbiertje kan weinig op tegen een tapbiertje.
Juri,
jij bent net iets jonger dan wij.
Ja, nee, dat kan ik niet ontkennen. Maar nee.
Subtiel, ja.
Ja, nee, maar ik, als ik de keuze heb tussen alcoholvrij of met alcohol, ga ik toch meestal wel voor met alcohol.
Ja, heel goed. Het is ook niet een soort... Maar ja, nee... Het is een soort halve... De smaak is toch wel echt anders. Maar ik vind deze wel lekker. Oh, we gaan er meteen door naar de volgende.
Twee alcohol... Ja, maar jongens, ik weet niet of je hebt gezien wat er staat. We gaan eerst een ronde alcoholvrij doen.
Ja.
Daarna gaan we de alcohol doen en we eindigen met speciaal.
Ja.
Ja, en dan en moet ik ook nog zeggen... ze zijn er ook nog niet allemaal, dus we gaan ook buiten de uitzending doorproeven.
Oké, dan wil ik aan jou vragen... Don, ben jij een bierdrinker?
Ja, ik ben wel een bierdrinker, maar... kijk, een echte bierdrinker. Ik ben veel meer een wijndrinker dan een bierdrinker. Waarom? Doorgaans drink ik pils. Lager.
Oh ja?
En ik ben niet zo van allerlei speciaal bieren. Dus...
Je moet die kaas even bij mij weghalen, dat gaat helemaal mis.
Nee, maar dat hoort bij bier.
Ja, maar ik ben de afgelopen dagen heel gezond aan het eten. En dan nu zit ik met
een open
bier en kaas. En is niet goed. Wegwezen.
Ja.
Maar die mogen bij de mannen eventjes worden gezet.
Dat is heel goed. Ik...
Ja, heel goed.
Even ernaast. Ik ken overigens Evelien ook wel goed. Dus zometeen wordt het toch wel weer gewenkt.
Oh, kun je dat ding maar even teruggeven?
Gecesticuleerd aan mijn rechterzijde. Of dat ding toch weer even nu terug. Maar dit is het tweede.
Ja, en wat is het? Oh, nee, dat...
Ja, dat weten we dus niet. Want ik heb het dus...
Ik vond die eerste lekkerder.
Kijk, Juri die...
En mag er zijn.
Ja? En mag er zijn.
Ja, kijk eens.
Ja, ja, en ik weet het niet. Hij is wat donker. Laat ik het even afmaken. Ik ben dus met name een pilsdrinker.
Wat is het verschil tussen bier en pils?
Nou ja, bier is een verzamelnaam. En pils is met name ondergistend bier. Lager overigens ook. En komt doorgaans ook niet boven de 5. Is helder bier. Is fris bier. Zit af en toe een beetje bittertje in. En alle andere dingen zijn vaak bovengistend. Hè? Dus denk aan speciaal bier, aan triple, aan IPA's, aan pale ale. Blonde bieren. Dus daar zitten vaak ook aan. En bij speciaal bieren gaan we straks aan komen. Ze hebben bijvoorbeeld allerlei andere smaken nog extra aan toegevoegd. Nederland is overigens een pilsland. Kunnen we niet ontkennen. Italië is dat eigenlijk ook. Kun je dan spreken van een cultuur in Italië? Ja, dat kun je wel. Dat kun je wel. Want we gaan zo meteen even kijken welke dit dan waren aan alcoholvrije bieren. Maar het eerste volk op Italiaanse bodem dat bierde, dat waren de Etrusken. Even voor de record, dat zat voor de Romeinen. Mm-hmm. Ze dronken een licht alcoholische drank gebaseerd op gefermenteerd rogge en tarwe. Later met toevoeging van honing in het bereidingsproces. De Romeinen, die keken eigenlijk neer op bier. Dus vonden ze eigenlijk een beetje de drank van de barbaarse volken uit het noorden. En zelf dronken ze wijn en dat beschouwden ze als een superieure drank. Gold niet voor alle Romeinen, want sommige keizers zoals Augustus... die zag er wel brood in bier. Maar desalniettemin is het drinken van bier voor de Romeinen eigenlijk verre van gebruikelijk. We moeten naar de middeleeuwen totdat de Italianen eigenlijk weer een beetje meer bier gaan drinken. En op dat moment, moet je voorstellen, wordt al het bier dat Italië drinkt nog geïmporteerd uit het noorden. Boven de Alpen.
Okay.
Tot 1789 in het dan nog Italiaanse Nice. De eerste brouwerij wordt geopend. En in 98 zijn het er al 140. En dan krijg je vooral in Noord-Italië een voorzichtige ontwikkeling van bier. En waarom? In het noorden veel water en de aanwezigheid van de Oostenrijkers... die hun brouwervaring met zich meebrachten. En de eerste inheemse Italiaanse bieren waren niet van lage gisting... maar van hoge gisting. Die werden dan met wat water gemengd om de smaak een beetje te temperen. Eind 19e eeuw, 150 brouwerijen. En inmiddels stelt Italië ruim... Het ligt er een beetje aan of je ook alle microbrouwerijen meeneemt... ergens tussen de 800 en de 950 brouwerijen. Dus het is de afgelopen 10 jaar wel enorm omhoog gegaan. Welk bier drink jij met name in Italië? Evelien, als je er bent. Heb jij een biertje voor zich?
Nou, Nastrazzurro.
Ja. Ja, dat is grappig. Ja. Ja. Ja, ik ook wel.
En ik vind, hij is ook al vaker langsgekomen, die... Ignusa.
Ignusa, ja.
En zit de Ignusa tussen? Dan non-filtrata. Dus niet gefilterde Ignusa vind ik heel lekker.
Zit er tussen.
Zit er tussen.
Ja, Ignusa komt dan weer uit Sardinië. En de grap is dus...
Maar is toch, ja, dat is toch dezelfde fabriek als Heineken? Ignusa is toch Heineken zelfde bier?
Ignusa is van Heineken.
Oh, ja.
Maar Ignusa wordt nog altijd gebrouwen in Assemini, Cagliari. Dus het komt nog altijd uit Sardinië. Dus dat is wel, net zoals bijvoorbeeld Birra Messina, wordt nog altijd gebrouwen in Messina. Maar het is allemaal van Heineken, want Heineken Italië is marktleider in Italië. Die hebben echt helemaal de moeder gekocht. Dus dit hebben ze heel goed gedaan daar. Nou, wat we gaan doen, we hebben dus een blinde proeverij. We zijn begonnen met twee biertjes. Voor Juri, jij de eerste of de tweede het lekkerste?
Ik zeg toch dan de tweede.
Ja, de tweede. Ja, de eerste.
De eerste.
Ja, ik ben er eigenlijk nog niet helemaal. Ik dacht ook de eerste. Maar nu ik hem een beetje doordenk, vind ik die tweede wel goed. Die eerste kennen jullie allemaal. Namelijk, dat is de Birra Nastro Azzurro 0.0.
Ja.
Bij Albert Heijn ook wel te krijgen onder de naam Libera 0.0. Okay. En deze is een stuk moeilijker te krijgen. Ken je denk ik ook niet. Het is de Zero van het birrificio Angelo Poretti.
Oh, dat is ook wel chique bier.
Ja, en er zit iets meer smaak aan, denk ik. Die andere is, ene is wat lichter en de andere is wat donkerder. En
maar
dat betekent doorgaan naar de bieren dan met alcohol.
Maar wat jij zegt, dat bier steeds populairder wordt in Italië, dat is dus ook in de cijfers terug te zien. Ieder jaar is er gewoon een stijging. De laatste stijging was 18,4% in 2021 ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus ook Italianen drinken gewoon echt steeds meer bier.
Italianen drinken steeds meer bier. En dat is op zich niet zo gek. Want er wordt natuurlijk ook... We focussen natuurlijk in de Italië-podcast op de echte Italiaanse bieren. Mm-hmm. Maar Italië importeert natuurlijk ook een bak aan andere. Ik bedoel, toen ik in de jaren 90 uitging in Italië... Wat dronk je dan? Ceres, Becks,
Heineken.
Weet je, dat heeft in Italië had dat, zeker in het begin... had dat ook een veel beter imago. Dus je dronk eigenlijk... het liefst een buitenlands bier, want dan was je tof. Want ja, Italiaans bier, daar had je er 2 of 3 van. Sterker nog, de Italiaanse bieren in het begin hadden andere namen. Expres niet Italiaans. Bijvoorbeeld Splugen is een Italiaans bier uit Chiavenna. Dat ligt bij de Zwitserse grens. En de Splugenpas is de pas naar Zwitserland. En dat bier is zo genoemd. Het was een enorm populair bier. Vurer uit Brescia, is de oudste brouwerij van Italië, heeft heel lang... Birra Vurer geheten. Enorm Duits. Want ja, bier is nou eenmaal Duits. Italianen drinken meer Duits bier dan ooit. En Dreher bestaat nog steeds. Is van Heineken. Uit Trieste. De Dreher, schrijf je het. Uh-huh. Klinkt niet heel Italiaans.
Nee, dus het was eigenlijk ook chic en beter om je bier voor de marketing... om het geen Italiaanse naam te geven. Omdat het...
Ja, okay, zoals het volk vroeger Frans sprak. Als de elite Frans sprak en niet de normale taal. Is het nu, was het toen zo dat je... buitenlands bierdronk. Maar Evelien, als we dus naar die lijstjes gaan... De bierconsumptie per persoon... volgens mij doet Italië het helemaal niet zo slecht... in de zin dat ze best nog wat bier drinken in de laatste. Jij zei 18? 18, hoeveel procent?
18% was een stijging van 2021.
Van 2021, oké. En als we naar de lijstjes gaan... ik heb zo meteen de bierconsumptie per persoon in Italië... dus hoeveel hakt de Italiaan per persoon weg... Dat is natuurlijk niet het meeste als heel Europa.
Nee.
Maar volgens mij, als je naar de totale consumptie kijkt... dan doen ze het daar in Italië niet zo slecht.
Op nummer 6, met 18,9 miljoen hectoliter. En maar even ter vergelijking... Duitsland zit op 85,5 miljoen hectoliter.
Volgens mij redden zij al met
Engeland,
het Ecto-Oktoberfest. Zitten ze er al in, denk ik. En Nederland staat er niet in. Maar volgens mij toppen wij de Italianen...
Per persoon? Met consumptie per persoon zeker.
Ja, per persoon. Ja. De Nederlanders doen zo'n 81 liter bier per persoon per jaar, jongens. Kom jij eraan, Jori?
Ik kom wel in de buurt in ieder geval, ja.
Kom jij eraan?
Nee.
81 bier?
81 liter bier.
Per jaar?
Ja, daar kom je toch niet aan? Ik niet. Ja. Dat zijn 240 biertjes.
In een jaar?
Ja.
Ja, dus dan moet je 100 dagen geen bier drinken. En de keer dat je 5 bier drinkt...
Oh ja, je hebt ook wel zo... Nee, daar kom ik echt niet aan.
Maar ja, het is gemiddeld. Dus het is inclusief personen die niet drinken. De gemiddelde Italiaan...
En baby's, dat vind ik ook altijd zo grappig. Het is gewoon de hele bevolking, toch?
Ja, Luca drinkt nog niet.
Nee,
maar de Italiaan, ja, die drinkt inderdaad een stukje minder. Italië staat gewoon helemaal niet in die lijst. Hè. De Tsjechen drinken het meest. 143 liter per hoofd van de bevolking per jaar. De Duitsers, daarna de Oostenrijkers. En de Italianen staan ergens op de 30ste plek. He, dus de Italiaan drinkt weinig. Die drinkt ongeveer 30 liter per persoon per jaar.
30 liter per persoon. En wij
kom jij daar wel aan?
30 liter. Dus dat zijn een kleine 100 biertjes per... Ja, ik denk van niet, maar het zal wel.
Ja, toch wel?
Nou ja, nee. Ja, ik ben niet zo...
Ik ga er nu iets van doen.
Oké, het gemiddelde wordt die even...
Ja, we beginnen nu met de bier. Klein slokje, we gaan gewoon weer proefrijk. Ik begin bij Jori. We gaan nu weer even... Ik weet niet wat ik nu inschenk voor je. Ik probeer het ook een beetje weinig te doen, omdat je... Nou ja, dan stuiten je straks de studio uit.
Ja, dan wordt de editing ook niet beter op.
Nee, precies. En dat
moeten we niet hebben.
Overigens, om het eventjes te hebben over de biercultuur in Italië. Want Italië staat niet bekend bekend als bierland. Maar waarom is het eigenlijk niet zo'n bierland? Nou, dat is eigenlijk vrij logisch. Het is vaak ondergistend bier en niet bovengistend. Het is dus minder, nou ja, bewerkelijk. Maar het is ook lichter bier. Mm-hmm. Bier Chiara, fris. Het is natuurlijk de helft van het jaar bloedheet. Ja. Heb je dan zin in een trippel of heb je dan zin in een pilsje?
Ja.
Koud van de tap. Ja, nou ja, en het past ook iets beter bij het eten, zeg maar. He, dus de Italianen drinken wijn bij dingen zoals tomaten, ja, pasta's enzovoort. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo gek. En tegenwoordig is Italiaans bier, is bijvoorbeeld een Amerikaanse brouwer die zich heeft laten inspireren door het Italiaanse bier. En dus een bier geïnspireerd op Italië op de markt heeft gebracht. Dus, en dat is dan een hele lichte pils. Dus ja, misschien is het dan. Dus het zal geen stout of een bok zijn. Wat vind je hiervan? Mm. Nou, dit is wel weer. Het is gewoon een pils, dit.
Dit is een heel lekker biertje.
Oké, okay, nou, dit is. Ik ga nu gewoon door met wat biertjes.
Maar we hebben ook helemaal geen spuugemmer. Ik zie dit straks wel mis zijn, gaan bij biertje 10, of ik daar nog iets zinnigs over kan zeggen.
Nou, je moet hem ook niet te veel mengen, natuurlijk. Wat wij gaan doen, wij proeven intussen hier eventjes door. Ja, en intussen hebben wij de bieren hier geproefd.
Hangen wij hier laveloos op de
valt wel
krukken
mee. Ik vind dat jullie je keurig hebben gedragen. Gelukkig hebben we vandaag ook hulp van Joeri. Die doet dapper mee.
Zeker, heel aardig.
Ja, en dan hebben we ook wat meer body. Hè? Want anders denken mensen, ja, ze zijn betaald door Birra Moretti. Dan zien ze natuurlijk dat ze volgend jaar sponsor worden. En dan denken ze, ja, zie je, dat was toen. Maar dat is helemaal niet waar. Wij zijn helemaal.
Overigens staan we daar wel voor open. Birra Moretti, als je luistert, maakt helemaal niet uit.
Maar oké, jongens, voordat ik ze ga onwielen.
Ja.
De nummer 1 voor jou.
Die derde.
De derde?
Zeg maar.
Ik nummer 1 en nummer 3.
Nummer 1?
Ja.
En nummer 3?
Ja, maar die 3 herkende ik.
Ja. Ja, en ik vind.
En ik vond 4 ook lekker. Maar goed, ik vond eigenlijk de 2. Ja.
Ik vond 3, 5.
Oh, wacht, 5?
3 en 5 vond ik heel lekker.
Oké. Okay. Oh ja, oké. Okay. 1, 3 en 5 heb ik dan.
Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we ze bekendmaken. De nummer 1. De eerste
ik ben er heel benieuwd naar.
De eerste die we hebben gedronken is Birrificio Angelo Poretti, een premium lager.
Oké.
Okay. Is in Nederland gewoon te krijgen. Is
waar?
Ongeveer
waar?
De. Kom ik nog op terug. Zet ik wel in de show notes.
Oké. Okay.
Dit is een. Bij meerdere webshops. En ik heb hem dus bij één webshop. En bij een andere webshop heb ik, zeg maar. Het is van 4 verschillende hopsoorten is dit gebrouwen.
Maar niet bij supermarkten dus?
Nee, zeker niet. Okay. Birra Poretti is in Italië best wel groot. Ongeveer de 4e of de 5e. In Nederland niet zo bekend. De nummer 2 is Birra Messina.
Oh, ik dacht van dat ik die heel lekker Italië. Ik dacht dat ik die heel lekker zou
vinden. Ja, maar dat is dus niet Birra Messina Cristalli di Sale.
Oh ja, met zoutkristallen. Ja. Dat is lekker. Och mensen, als je in Italië bent en
die komt nog naar ons toe. Dus daar gaan we de volgende keer maken we daar gewoon het drankje van de podcast van. Want die gaan we gewoon op een aparte manier proeven.
Zeker.
Dan de derde. De onvolprezen Birra Sarda uit Sardinië. Ignusa non filtrata.
Ja,
die was lekker.
Dat is een heerlijkheid.
En die is gewoon te krijgen in Nederland. Ze hebben meerdere webshops die deze hebben.
Okay.
In Amsterdam kun je hem onder andere hebben bij Novitalia. Maar Madison's heeft hem heel veel. De vierde, die we allemaal niet zo lekker vonden.
Zielig. Oh, vind ik zielig. Birra Moretti.
Ja, die is toch een. Hè, is,
maar jullie mogen nog steeds sponsoren.
De vijfde, ja. Birra Menebrea.
Ja, die vond ik ook echt lekker.
Dat is echt wel een lekker biertje.
1, 3 en 5.
Die is moeilijker te krijgen. Komt uit Biella, uit Piemonte. Is ook best wel een bekend biertje in Italië. En tot slot, last but not least, het premium bier uit Italië van Peroni, Nastro Azzurro.
Ja.
Gewoon te krijgen bij de Albert Heijn, beste mensen. Ja.
Ik mis Peroni.
De normale Peroni.
Ja.
Ja, dit is natuurlijk ook Peroni, hè? Nastro Azzurro.
Oh ja, sorry Donatello, ja. Dat wist ik niet. Ik zie 2 verschillende namen.
Nee, dat is waar. Maar Peroni is in Nederland niet te krijgen. In die zin, het is Peroni Nastro Azzurro. Dus dat is deze.
Het zijn wel allemaal leuke flesjes, vind je niet?
Maar we hebben nog een Peroni te goed. Die zit straks bij de speciaalbieren.
Pom, 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 pom.
Ja. Laten we nog eventjes, voordat we zeg maar alleen maar bier aan het proeven zijn en de mensen likkebaardend aan het luisteren zijn. Italië en Moretti. Kijk, Moretti is natuurlijk wel een heel groot bier ook in Italië. En hebben dus ook een eigen commercial.
Siamo sognatori. Creativi. Coraggiosi. Nessuno che capisce i nostri. A volte ritardatari. E soprattutto veri. per rendere ogni compagnia davvero buona. Basta essere così come siamo. Birra Moretti, in buona compagnia, così come siamo.
Ja, en ik kwam dus iemand tegen van de week Evelien, of twee weken terug inmiddels al. En die zei, ja, de Moretti, dat is een leuke marketingactie, hè, van Albert Heijn, of van Heineken. Ik zei, ja, goed hè, dat ze dat in de markt hebben gezet. Ja, maar dat hebben we natuurlijk helemaal verzonnen. Dat bier komt nooit uit Italië.
Huh? Wat?
Ja, precies. Ik zei, nee, maar wacht even. Moretti is wel een Italiaans bier. Nee joh, dat hebben ze verzonnen. Wat? Geloof jij dat?
Dat is niet waar.
Ja, precies. Maar dat... Dus, deze persoon, deze dame, was er dus van overtuigd dat Heineken een beetje à la, ja, ik weet het niet, een soort een biermerk in de markt had gezet.
Mannetje met de snor erbij.
Ja, mannetje met de snor erbij. Gedacht dat het in Italië was. En zij zei, in Italië hebben ze nog nooit van dat bier gehoord.
Maar ja, heel even, dat klopt niet.
Dit is echt een van de oudste wijnhuizen. Kom ik weer met dat wijnhuis? We drinken te veel wijn in deze podcast. Bierhuizen van Italië, met name Il Baffo. Dus dat groene manneke. Die speelt decennia in commercials, is wereldberoemd in Italië. En Moretti is, samen met Peroni, het grootste bier van Italië. Er is denk ik geen Italiaan die Moretti als bier niet kent. Al ben je, hoe zeg je dat? Astemio, al ben je geheel onthouwer. Dan ken je Moretti nog. Dus ik was verbaasd. Maar zij was helemaal overtuigd. Dus ze ging mij ook een beetje uitleggen.
Complotdenker.
Ja.
Een biercomplotdenker.
Nee, maar ze is helemaal geen complotdenker.
Maar wel.
Ze is een hele slimme dame. Dus ik snap hier. Ja, blijkbaar gedacht dat Heineken zo slim is geweest dat ze iets hebben bedacht. En dat tweede biertje, dat is dus Birra Messina, is ook van Heineken Italië.
Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
Ja, Birra Messina.
Het is alles zo emo, hè? Die Italiaanse reclames.
Ja, en
daar geef
je geen bal van. Dit is Siciliaans. Verstond jij het?
Ja, wel.
Deze man brabbelde.
Oh ja, ik verstond het wel, ja.
Ja, jij bent zo goed in accenten.
Nee, nee, niet. Oh ja. Oh nee, maar
even voor jouw record. Dit is zeg maar plat Maastrichts. En dat de gemiddelde Nederlander dan denkt, sorry,
ja,
wat?
Ja,
het is echt onverstaanbaar. Ik, met ondertiteling zou ik ver kunnen komen.
Maar ik vind het zo grappig, überhaupt met reclames in Italië.
Ja, dat is aangezet.
Het is allemaal nog zo jaren 80. Begrijp je, met allemaal prachtig en ja, mooi. Ja,
het is allemaal heel lyrisch.
Ja, dat is het goede woord. Het is allemaal zo heel lyrisch. Wel, zeg maar, de ironie zit er nog niet echt
ironie?
In gebakken.
Ironie?
Ja, ironie.
Ironie?
Nee.
Ironieën? Nee. Maar,
leuk grapje.
Ja. Ja. Dit verhaal van die Messina brouwerij, het is dus van Heineken Italië, maar het komt dus echt uit Messina. En dat Cristalli di Sale, die houden we dus nog een keer te goed. Maar het is, Evelien, echt een mooi verhaal hiervan.
Okay.
Want die Messina brouwerij is een van de weinige verhalen van Siciliaanse bedrijven die gered zijn dankzij het werk van de werknemers zelf. Die van arbeiders ondernemers werden. Want in de Messina Brewery werd in 2007 gekocht door de familie Faranda. Die een paar jaar later, in 2011, de sluiting van de fabriek aankondigde. Met als het gevolg de ontslag van de, let op, 41 medewerkers. Op dat moment besloten die medewerkers om een protestgarnizoen te creëren dat 18 maanden zou duren. Ze hebben dus 18 maanden lang stand gehouden. En in 2013, dus twee jaar later, kwam het keerpunt toen 15 van die arbeiders beslisten om de ontvangen ontslagvergoeding te investeren om die brouwerij gewoon nieuw leven in te blazen. En zo richtten ze de Messina Brewery Cooperative op.
Wat een mooi verhaal. Ik heb dit verhaal volgens mij ooit een keer... Ja, nou goed. Het is toch wel eens voorgekomen of ik heb het ergens in een film gezien. Maar het is natuurlijk een prachtig...
Ja, en ze zijn, en het is een succes. Want het is een nieuw recept met volledig Siciliaanse smaak gecreëerd. En dat deze die we nu proeven is eigenlijk de normale pils. Maar die Cristalli di Sale, daar hebben ze dus zoutkristallen aan toegevoegd. En dat proef je niet. Maar door die zoutkristallen...
Ja, het is lekker.
Ja, ik moet het zeggen. Ik heb het in Milaan voor het eerst gedronken vorig jaar. Een topbiertje. Gaan we de volgende keer nog aanbesteden. Maar dat wordt dus nog steeds daar gebrouwen. En Heineken, dat moet ik ze dan weer nagaan. Echt actie geweest van Heineken voor de doorstart van het merk. En gezegd, en jullie mogen daar gewoon brouwen. En wij verkopen het vanaf daar dan gewoon over de rest van de wereld. Terwijl het zal vast niet goedkoop zijn om dat daar te doen. Dus,
wat een lieverds bij Heineken.
Dat weet ik niet. Maar, maar goed, jongens, we hebben nog een... ben jij meer van de pils, Juri, of van een speciaal bier?
Speciaal wel.
Jawel?
Ja.
En jij?
Ja, toch
Evelien?
Meer pils, moet ik zeggen. Maar wat ook een categorie is, de speciaal alcoholvrij. Dus de IPA's, dat is heel Italiaans.
IPA's?
Dat is heel erg
Italiaans. Waar komt IPA's?
Italië zeggen ze IPA's. Ja, dus ik zeg IPA's. Of IPA's zeg ik. De 0,5%, dus eigenlijk de alcohol, vrijwel geen alcohol IPA's, die vind ik heel lekker. Nou goed, die heb ik vaak in mijn... Oh, ik moet deze nog even leegmaken. Ik ben niet zo van het speciaal. Wat ik het gewoon het allerlekkerste vind, is gewoon een pils naar gewoon een pils van de tap.
Oh ja, ja.
Italiaans.
Zeker op dit soort dagen. Want de temperatuur begint hier te stijgen in de BNR-studio. We zijn nu bezig met de aflevering over Italiaans bier. En we zijn aangekomen nu bij... Ook Italië kent wel wat speciaalbieren. Steeds meer, moet ik zeggen.
Ja.
En hier zit er eentje tussen die ook ons is aangeraden. Overigens grote dank aan alle luisteraars op Twitter en op Instagram... die ons een bak, echt tientallen tips hebben gegeven.
Ook wel dingen van, ja, dan moet je zeg maar... in dat ene Calabrese dorpje bij de vierde boom rechts... en dan drie keer kloppen en een L zoeken en die dan volgen en dan bij een klein... En daar hebben ze een heel lekker biertje. Denk ik, ja, oké, laten we het enigszins toegankelijk houden.
Ik ga je nog verrassen, want één van die bieren...
Die van die L die daar...
Die zit daar dus.
Oh, echt? Nou, dat is ook nog... Mag ik even een kleine oproep doen voor de volgende week? Gaan wij de aflevering opnemen voor de Italiaanse supermarkt zomerwijnen. Dat gaan dus eigenlijk wijnen die maximaal 10 euro kosten.
Ja.
En die gaan wij testen, die dus
en een
licht zijn. Dus witte wijn, rosé of licht rood. En ja, het liefst, klinkt stom, we kijken echt naar de prijs-kwaliteit verhouding. Dus als iets 10 euro is, dan moet die wel echt een stuk beter zijn... dan een wijn van 3, 4, 5 euro. De laatste keer dat wij dat hebben gedaan voor de kerst... hebben namelijk echt wijnen rond dat bedrag gewonnen.
Ja.
En daar hebben de discount supermarkten ook uitgebreid mee geadverteerd. Dus heb je nog gouden tips?
Ja.
Want ik kan niet...
Overigens, een van de discount supermarkten die was er niet bij.
En die heeft zich nu...
Die heeft zich nu gemeld en die moet zich meenemen.
Ja, maar die moet eventjes over de brug komen.
Oké, nou daar heb jij contact mee, toch?
Ja, heb ik contact mee.
Ja, goed. Ik zal er deze week zo min mogelijk tegenaan bemoeien. Tenzij,
jij hoeft alleen maar te gaan zitten en drinken. En
wat een straf.
En ik ga je allemaal lekkere visjes voeren. Ik ga me dan echt revancheren. Ja, nee, het wordt geweldig. En ik geloof dan... Er is een mogelijkheid, maar dat gaan we kijken of dat allemaal gaat lukken. Of die aflevering mogelijk in videoformaat de wereld, de ether...
Dat ze ons wel kunnen zien.
Ja,
in onze huiskamer.
Nou ja, of de BNR-huiskamer.
Nou, dat is ook een huiskamer.
Ook een soort huiskamer. Maar ja, dat moet natuurlijk een heerlijkheid zijn om naar ons te kijken.
Ik mag het hopen. Ik trek iets leuks aan in ieder geval. We zijn nu bij de speciaal bieren proeven. Ik heb er 3 meegenomen, dus dat is wel goed. Wat vind je hiervan?
Ik vind deze ook wel erg smaakvol. Een beetje karamelachtig of
ja,
zo.
Ja,
dus dat proef ik een beetje in ieder geval.
Een...
Maar wel, ja.
Ja,
twee lekker kenners. Ik vind dat heel lastig om smaken te omschrijven.
Maar het is geen pils, hij is wat donkerder.
Nee, het is niet dit. Is dit nou Rossa? Zou je dit Birra Rossa noemen? Dus
zeker.
Rood bier? Oké. Okay. Ja.
Tenminste, als ik er naar
vind
de
best
kijk,
lekker.
Ik heb hem afgeplakt. Ook met.
Is het hoog in alcohol?
Ik denk dat dit wel meevalt.
Okay.
Ik denk dat dit wel meevalt. We gaan zo naar de volgende. Inmiddels, we hebben het over Italië als bierland, is het wel duidelijk, komen er jaarlijks tientallen brouwerijen bij. Dat zijn niet grote brouwerijen als Moretti en Peroni, maar wel microbrouwerijen. En wat is een microbrouwerij? Ja, dan heb je bijvoorbeeld niet meer dan 9 man in dienst.
Zeg maar die L die je dan de weg wijst bij de vierde boom.
Die precies. Maar dat maakt natuurlijk wel, zo ken ik bijvoorbeeld op mijn vakantieadres in Toscane, Piccolo Birrificio Clandestino.
Het kleine verboden, het kleine clandestine biermakertje.
Ja, het komt uit een microbrewery uit Livorno, uit Toscane. Geen lager of pils, dat doen ze natuurlijk niet aan. Maar American Brown Ale, wit bier, IPA, Russian Imperial Stout. No pun intended. Kortom, daar zijn ze echt aan het experimenteren. Dan hebben ze al 3 jaar op dat resortje waar ik dan kom... hebben ze daar zo'n bierkaart van die microbrewery. En dit is niet een... Ik moet zeggen dat heel veel van dat soort resorts... hebben tegenwoordig een bierkaart met een craft beer huisje uit brouwerij uit Italië. Dus het is niet in opkomst. Italië doet heel erg mee. Het wordt volwassen. De concentratie is wel in het noorden... met Piemonte en Lombardije als topregio's nog altijd. Maar ook Toscane, Sardinië, Friuli, Emilia-Romagna doet mee. Evenals Puglia. Ken jij Ben McFarland?
Nee.
Iemand ooit van gehoord van deze man?
Nee.
Dat is een Britse bierexpert. Hij heeft in 2017 het boek geschreven... World's Best Beers. 1000 Unmissable Brews from Portland to Prague. En deze man heeft... dat is toch een beetje... die schrijft een beetje het standaardwerk op het gebied van... Let op wat hij zegt over Italië. Dit is in 2017.
Ja, ja.
Of all the up-and-coming brewing nations in the world, Italy is still the one to watch. Having lived for so long in the brewing shadow of its more northerly neighbors, Italy now finds itself at the diamond-cutting edge of new brave brewing. It arrived a little later to the craft beer party, but it did arrive fashionably late, dressed like a dream, before coolly tossing a set of Ferrari keys onto the table.
So...
En dan gaat het nog eventjes door. En hij zegt...
Ronkend.
Ja, ronkend. En nogmaals, deze man hoeft het niet te schrijven, want er zijn genoeg echt goede bierlanden die natuurlijk Italië voor zijn gaan. Maar hij zegt, Italië is nu echt een inhaalslag aan het maken. Dus ik ben benieuwd. We gaan naar het tweede speciaal biertje.
Inmiddels hang ik hier ongeveer met twee armen om die microfoon heen.
Ja.
Nee, we drinken kleine porties, maar ik moet zeggen... Ik vind het voor 17:15 ochtends wel veel.
Ja,
nee, het is de avond.
Ik wil dat zeggen. Daar heb jij wel voor gezorgd. Je hebt alles, het hele schema omgegooid.
Jawel.
Je wilde het niet ochtends.
Nee, ik vind ochtends... Nee, sorry, maar we kunnen toch geen bier ochtends gaan drinken?
Proeven mag... Dat doen ze op de hotelscholen. Proeven ze ochtends altijd, hè?
Ja hoezo? Want omdat
je smaakpapillen dan nog het minst beroerd zijn.
Zie mij even wantrouwig zijn. Ik dacht dat de regel was van, nou ja, we doen het 's ochtends. Dan is het risico dat mensen gewoon lekker een beetje voor eigen rekening gaan pimpelen.
Ze zijn serieuze studenten op die hotelschool.
Is ook zo. Ik was gisteren trouwens op een verjaardag. En er waren dus, eergisteren. En daar waren dus hotello's. Van een dispuut hotello of zoiets. En die waren van de hotelschool. Ik schrijf, het was 16:45 's ochtends. Het was 's middags. Het was 16:45 's middags. Het was de verjaardag overigens van Stefan de Vries. Onze wel...
Collega Stefan.
Collega Stefan de Vries. Van de Europa-podcast.
En oud-Frankrijk-correspondent.
En hartstikke gezellige vriend. Zeker. En ik ging daar een biertje drinken. En iedereen kwam er gezellig om 17:00 aan om een biertje te drinken. En er was een groep naast ons... Van jongens van, denk ik, halverwege begin 20. Nou, die waren al als ternakel. Dus die vielen al zo'n beetje een paar keer in onze groep. 17:00 middags.
En die hadden gewoon een festivaletje gehad natuurlijk.
Nou ja, ik denk, ja goed. Ik dacht, ik zat hoofdschuddend te kijken. De jeugd van tegenwoordig. Nou,
jij al?
Ja.
Met jouw jonge leeftijd?
Ja.
Bizar. Wat vind je hiervan?
Ja, sorry.
Ook die is lekker.
Ja, nee, Juri, dat kan niet. Je moet gewoon nu ook iets vies vinden.
Iets vies. Maar misschien aan het einde vindt hij iets wel vies, ja.
Nou, ik heb net zo'n blokje kaas gehad. Die vond ik behoorlijk vies. Want die zweet net te werken als wij met z'n drieën bij elkaar, heb ik het idee. En dat proef je wel echt.
Dat is wel waar. Ja, die kaas is ook aan het zweten. Ik vind deze ook eigenlijk lekkerder nog dan die eerste, als ik heel eerlijk ben. Maar dit is wel een lekker biertje.
Ja, dit vind ik lekkerder.
Mm. En dan komen we
Maar hier, nu. Ik ga nu ook... dit is...
En dan komen we nu op een... Dit is de allerlaatste. Ik ben wel heel erg benieuwd naar wat dit is, jongens.
Maar laten we eventjes ook even benadrukken dat Italianen... Bij
wanneer
pizza
drinken die bier?
Drink je bier, punt. Even nog los van dat je het ook moet uitgaan en lekker op een terrasje en zo. Maar ik weet inderdaad dat de cultuur nu ook echt meer is ontstaan.
Jongeren
met speciaal
zijn
bieren.
Een beetje aan het veranderen.
En dat je ook gewoon een biertje kunt drinken bij als je uit
ouders,
eten gaat. Bij... Nee, die zullen nooit altijd bij de pizza.
Mijn ouders eten ook bijzonder weinig pizza. Dus die hebben sinds jaren weer eens pizza bij mij gehad.
Ik zag het met Vaderdag.
Ja, omdat toen had mijn dochter Isabella haar eerste dansvoorstelling. Mm. Toen kwamen mijn ouders oppassen op Luca en eten. Daarna heb ik pizza besteld. Uiteraard bij een Italiaan, Olido in Amsterdam. En daar hebben ze natuurlijk bier bij gedronken. Dus mijn moeder drinkt nooit bier, maar dan moet er bier gedronken worden. Dat is toch heel, heel typisch. Maar dat is dus ook een beetje aan het veranderen, want dat is eigenlijk wat ze doen. Wat vinden we hiervan? Dit is
maar wat
het
is
laatste
denk je
biertje.
Deze vind ik minder.
Ik vind het heel lekker. Ja, deze vind ik heel lekker. Dus dit is mijn lievelings van deze drie.
Echt waar?
Van deze speciaal bier. Ingewikkeld. Ja. Ja, maar ik ben natuurlijk ook een hele ingewikkelde, complexe meid.
Ja.
Dus dan
ik ga ze nu
kun je dit soort hele complexe smaken komen goed tot hun recht.
Ja, die allereerste die we hebben gedronken, dat is een Peroni Rosso. Dat is bovengistend amberbier van het wijnhuis Peroni. En in de alcohol valt het wel mee. Het is 5,2. Maar het is wel een lekker biertje. Hè? Ja. Dus het is, deze moet jij meenemen naar huis, Juri. Dan komen we bij de tweede. Dit is... dit is Birra Moretti, maar dan alla Toscana.
Maar die vond ik wel echt lekker.
Heerlijk. En wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben daar met gerst en spelt en dennennaalden aan toegevoegd. En een beetje kastanje. Dus er zitten meer smaakstoffen in om het een beetje Toscaans te laten lijken.
Maar is het dan... Even over smaakstof. Hebben we het dan over gewoon een heel batterij aan één nummers dat erbij wordt gegooid?
Nee, wat er dan gebeurt in het brouwproces.
Je had het moeten zien. Nee.
Ik heb ook, ik heb niet heel veel, maar ik heb wel eens zelf bier gebrouwen.
Oh, echt?
Ja, gewoon thuis met vrienden.
Nee,
ja, met de buren doen. En wat je dan
doet... Ik wil hier wel meer over horen. Ik denk luisteraars ook. Dus je mag nu verder met die kastanjes van Moretti. Maar ik wil even weten wat jij in godsnaam hebt gedaan met...
Ja, dan bestel je dus gewoon een bierpakket en dan volg je. Dus het hele bierproces is best bewerkelijk, kan ik jullie melden. Dus al die home breweries, respect.
Okay.
Want om dat een beetje goed te laten doen, heb je geduld, tijd en een beetje kennis nodig. Maar om die smaakstoffen te doen, voeg je er dus bijvoorbeeld een beetje... Hop is het minste wat je kan doen. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook een dennennaald doen. Of een beetje eucalyptus. Of een beetje de smaakstoffen. Bijvoorbeeld gerst kun je bijvoorbeeld ook branden. En als je dat brandt, dan is het dus iets uitgesprokener. En je kunt het ondergistend of bovengistend doen. Nou, dus het is deze. Dus dit is gewoon een Birra Moretti. Maar dan niet de Moretti van die wij kennen. Maar à la Toscana.
Ik krijg bijna Albert Heijn. Melancholie. Naar, want tot 2019 woonde ik in Italië. En daar de grote supermarkt daar hadden ze dus al dit soort de Moretti speciaal bieren.
En dat is dus interessant. Als je dus nu op vakantie gaat naar Italië en je hebt een appartement.
Ja, dat is natuurlijk
ga naar die supermarkt.
Ja.
En koop niet dat biertje wat je in Nederland ook kan kopen.
Niet ook die Peroni, ook die Nastrazzurro.
Koop ook andere dingen.
Ja.
En dit is nou dat biertje. Dit is Trefontane. Dit is het eerste trappistenbier uit Italië. Het is 8% uit mijn hoofd.
Oh, wat erg dat ik daar dan helemaal voor val.
Ja, je valt er helemaal voor. Het komt uit Rome. Het wordt dus uiteindelijk nog in Abbezia delle Trefontane gemaakt. 8,5% alcohol. Het is uit 2015 in de zin. Het wordt pas sinds 2015 gemaakt. Het is bovengistend bier met een vleugje eucalyptus. En het is dus de allereerste Italiaanse trappist ooit. Want Italianen maakten nooit trappist. En nu wel. En Joeri denkt... Ze moeten nog even beter hun best doen.
Ik ben al 5 minuten nadenken over die dropsmaak die ik proef.
Eucalyptus is het.
Ja,
misschien nog een beetje.
Zijn.
Ja, precies. Dus dat is echt wel. Nou, we schrikken er nog een beetje
wel
bij.
Wel verrast hierdoor.
Ja, dit is overigens een duur bier. 7 euro de fles, jongens.
Ja,
7 euro de fles. Heb ik gekocht in Amsterdam gewoon bij Bierbaum. En terwijl wij hier nog doorgaan, gaan wij natuurlijk nog wel eventjes een uitslag geven. Er komen nog biertjes onze kant op. Dus de komende zomer gaan we ook, Evelien, af en toe wat biertjes doen. Vind je dat goed?
Zeker.
Donatello il Rinascimento. Una mostra storica e irripetibile che mira a ricostruire il percorso eccezionale di uno dei maestri più importanti e influenti dell'arte italiana di tutti i tempi, a confronto con capolavori di artisti a lui contemporanei quali Brunelleschi e Masaccio, Mantegna e Giovanni Bellini, ma anche successivi come Raffaello e Michelangelo.
È slist!
Ja, hoi!
Ja, che grappig!
Vind je dat niet charmant?
Nee, hoe je zo voor persoon zijn en dan slissen.
Ja, we zijn. Maar jongens, dit is wel een mooie cultuurtip hoor. Want dit was een cultuurtip in Italië voor iedereen die de komende weken naar Toscane of Florence gaat. Ik wilde deze al tippen, want ik heb het ook tegen jou gezegd, Evelien, maar ik kon er niet heen. Maar gelukkig hebben we overal luisteraars, zoals Charlie Ladé. Zij is kunsthistorica, woont in Amsterdam
daar.
En woont. Zij schrijft nu haar proefschrift deels in Florence, Che Fortuna, over 15e eeuwse kunsttheorie al hier. En bezocht vorige week de tentoonstelling in het Palazzo Strozzi. Dat ken jij.
Zeker.
Dat is een museum. Mooi museum vind ik ook. Niet zo mooi als Uffizi. Maar ja, hallo. Dit is prachtig. Als luisteraars de komende maand naar Florence reizen, mis dan zeker de tentoonstelling Donatello il Rinascimento in Palazzo Strozzi niet. De beeldhouwer, for the record. Waarom?
Niet de podcastmaker, ook niet de turtle.
Omdat Donatello erin stond van de renaissance in de beeldhouwkunst in Italië. Wat bij renaissance en beeldhouwkunst en Florence misschien gelijk te binnen schiet, is de David van Michelangelo. Nou, die is prachtig, maar was er misschien niet geweest zonder de wegbereider Donatello, die zo'n 100 jaar eerder ook een David in beeld maakte voor de Florentijnse dom. Ja, hoe kwam deze Donatello aan zijn inspiratie? Met zijn tijdgenoten maakte hij diverse trips naar Rome, waar op dat moment heel veel antieke sculpturen, architectuur, sarcofagen en andere pracht en praal was, nog meer dan nu onderdeel uitmaakte van het straatbeeld. En die inspiratie zien we terug in zijn werk. Ook al was dat alles behalve profaan, hè? Realistische Christusbeelden, basreliefs van Madonna met kind, duidelijk geïnspireerd op antieke munten. Nou, dat Strozzi geeft een prachtig overzicht van deze thema's binnen Donatello's oeuvre en de plekken waar hij werkte. Indrukwekkend hoeveel bruikleen het museum heeft weten te regelen. Ik heb daar al eerder over gezegd, over die in het Museum der Oudheden van Leiden met Domitianus, dat ik dat fantastisch vind, hoe die musea met elkaar samenwerken. Want dan doe je echt de bezoeker een plezier. Waaronder de doopvondreliefs uit het baptisterium van Siena. Nou, die dingen zijn ongeveer heilig, daar kom je niet aan. En die hebben ze gewoon eruit getrokken. En net. Nou, het is eigenlijk zo groot dat je eigenlijk na drie zalen al vol zit, zegt Charlie. Maar daarmee is het ook een unieke kans om zoveel van zijn werk in één ruimte te kunnen bekijken. Ik ga er nog heen, want ik denk dat ik ben dan in Italië. Volgens mij is het tot eind juli is die er nog en daarna stopt het. In Florence, Palazzo Strozzi, over Donatello. En als je er naartoe gaat, zul je nooit meer die andere associaties bij deze naam hebben. Nou, Evelien, we zijn aan het einde. We hebben het gewoon gered.
We hebben het gewoon gered.
We zijn niet dronken.
We zitten nog overeind.
Zeker.
Ook met dank aan de
biertjes. Dus ik ga nu even die redactie hier tevoorschijn trekken. Die moeten het maar een beetje.
Ja, we gaan
trekken.
Hier een spontane borrel hier op de BNR-burelen zorgen. Maar aan het einde, ik denk dat wij heel veel mensen van dienst zijn geweest dat ze als ze naar de supermarkt gaan in Italië de komende weken niet voor die the usual suspects gaan, maar even wat verder kijken. Want er is meer dan genoeg in de supermarkten qua Italiaanse bier dat interessant is. Weten we al wat we volgende week gaan doen?
Nee, volgende week weten we dat toch niet, of wel?
Ik dacht iets met een energietransitie.
Ja, gaan we wel doen. In renewables. Heeft Italië genoeg te melden op het gebied van renewable energy? In deze energiecrisis, waar Italië voor meer dan 60% afhankelijk is van het Russische gas, moet dat wel. Daar gaan we induiken. Een echt BNR-onderwerp. Dat volgende week.
Dank voor het luisteren en tot de volgende. Ciao, ciao.
Bye, bye.
Ciao.
Ciao, Yumi.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.